Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de 33ste psalm en daarvan het tweede vers. Psalm 33, vers 2. We luisteren vanmorgen ook allereerst weer naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dan lezen we vervolgens uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 10, de eerste 10 versen. Schriftlezing is dus 1 Koningen 10, vers 1 tot en met 10. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we dan Psalm 21, het 5e vers, hoe groot en schitterend is zijn eer. Toen de koningin van Sheba het gerucht van Salomo hoorde aangaande de naam des Heren, kwam zij om hem met raadsels te verzoeken. En ze kwam te Jeruzalem met een zeer zwaar heer, met kamelen, dragende specerijen en zeer veel goud en kostelijk gesteente. En zij kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Als nu de koningin van Sheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had en de spijzen van zijn tafel en het zitten van zijn knechten en het staan van zijn dienaren en hun kleding en zijn schenkers en zijn opgang waardoor hij heen en opging in het huis des Heren, zo was er geen geest meer in haar. En zij zeiden tot de koning, het woord is waarheid geweest, dat ik in mijn land gehoord heb, van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben, en zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en met goed verstand en met goed overtroffen al het gerucht dat ik gehoord heb. Welzalig zijn uw mannen, welgelukzalig zijn deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Geloofd zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad om u op de troon van Israël te zetten, omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint. Daarom heeft hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. En zij gaf de koning 120 talenten goud en zeer veel specerijen en kostelijk gesteente, als deze specerij die de koningin van Sheba, de koning Salomo, gaf, is er nooit meer in menigte gekomen.
Thank you.
Gemeente, Gods woord komt vanmorgen tot ons uit de mond van de koningin van Scheba. Maar toen zij dat sprak, stond zij vast en zeker ook in dienst van de Heilige Geest. En onder leiding van de Heilige Geest heeft zij toen gezegd wat we lezen in vers 8 en vers 9 in het hoofdstuk wat we zojuist lazen, 1 Koningin 10. Daar horen we haar zeggen, welgelukzalig zijn uw mannen, welgelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Gelooft zij de Heere uw God, die behagen in u gehad heeft om u op de troon van Israël te zetten, omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft hij u tot koning gesteld om recht en gerechtigheid te doen. Laten we samen eerst bidden. Ja, dat past ons inderdaad, Heren, om voordat we verder gaan eerst maar uw aangezicht te zoeken. En laat dat dan maar mogen zijn met dankzegging. Dat eerst alleen al omdat u ons vanmorgen de gezondheid en de krachten hebt willen geven om hierheen te komen. En om onze plaats in dit kerkgebouw in te nemen. En om naar uw woord te luisteren. Want dat is het toch wat we komen doen, Heren. Horen wat u tot ons te zeggen hebt. En u hebt wat te zeggen. En wat u te zeggen hebt, Heren, dat is geen geringe zaak. Maar als wij luisteren mogen naar wat u zegt, dan mogen we horen de dingen die van het allergrootste belang zijn. Ook voor ons, ja zeker voor ons zondaren. Wij mogen horen van uw genade. Wij mogen horen van uw Zoon. En wij mogen horen dat uw Zoon gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. We hebben al in ons leven zoveel over hem gehoord, Heren. En zo vaak heeft de prediking van uw woord ons al bij hem bepaald. We kennen hem vanuit de Heilige Schrift als degene die in de volheid destijds geboren werd uit de maagd Maria. En die vlees werd. En die in de diepste vernederingen kwam en wilde komen. En we hebben van hem gehoord de weg die hij ging, die voor hem een lijdensweg was. Een weg van lijden tot lijden en tot op het diepste lijden toe. En we hebben van hem gehoord van zijn sterven, zijn offer, de offerdood van de Heer Jezus. We hebben van hem gehoord van zijn opstanding. En nog maar heel kort geleden hoorden we van zijn hemelvaart. En met de klanken van de boodschap van de engel, die toen aan de discipelen verscheen, zijn we vanmorgen nog onder de prediking van vanmorgen gekomen. We hoorden het, Heren, de Heere Jezus Christus, met eer en heerlijkheid gekroond. De zaligmaker die loon op zijn arbeid ontving. De borg van zijn kerk die nu aan de rechterhand van zijn vader mag zitten. En die mag uitdelen de dingen die hij heeft verworven en verkregen. En zo, Heren, mogen we vanmorgen ook nog een keer naar zijn evangelie horen. We doen dat als we gaan luisteren naar wat de koningin van Scheba tegen Salomo zei. En meer dan Salomo is vanmorgen in het evangelie hier. Dat is de Heer Jezus zelf. Hij zei het. Hij is degene die meer is dan Salomo. En wat koningin van Scheba over Salomo zei, dat is nog veel meer waar als het over u gaat, Heer Jezus. Laten we daar vanmorgen wat van mogen zien en horen. En wilt u de boodschap van uw woord vanmorgen niet alleen tot ons oor brengen, maar verder wilt u het ook tot ons hart brengen. Wilt u het een plaats geven in ons hart. En als we iets mogen horen van de heerlijkheid van de koning en tegelijkertijd ook van de zaligheid van zijn dienaren, Heere, geef dan in ons aller hart, voor het eerst of bij vernieuwing, die hartelijke begeerte om bij dat volk van de koning te mogen horen en om gedurig weer die koning te horen spreken en om gedurig weer onderwijs uit zijn mond te mogen ontvangen. En als we in beginsel geleerd hebben, Heere, hoe rijk het is om te luisteren en aan uw voeten, Heere Jezus, te zitten, wilt u dat dan opnieuw bevestigen en versterken en geven dat we ook mogen toenemen in de kennis dan van de dingen die u openbaart. En als we vreemdelingen van uw genade zijn, Heere, als we u niet kennen en nog nooit echt tot u de toevlucht namen, laat het dan vanmorgen anders mogen worden. En wilt u met uw genade bekerend in het midden van de gemeente werken, dat zij die naar u nooit vroegen tot nog toe, mogen merken dat u naar hen vraagt en dat u hen roept en dat u hen op het oog hebt en dat u ook hen de zaligheid wilt schenken. Zo bidden wij om een onverdiende, zelfs een verbeurde zegen. Wilt u ons die genade geven, o God? En dan bidden we dat niet alleen voor ons, zoals we in dit kerkgebouw bijeen zijn. We denken ook aan degenen die met ons meeluisteren en die zo met ons verbonden zijn en naar dezelfde boodschap horen. Zegen ook hen, Heere, die niet naar de kerk kunnen, welke reden dan ook. En wees u op deze zondag overal waar uw woord gepredikt wordt en waar de boodschap van de zaligmaker van zondaren mag klinken. Laat het woord op de rechte wijze verkondigd worden, Heere, en geef uw dienaren getrouwheid en bekwaamheid en ook de nodige bewogenheid, want ze gaan met mensen om en mensen zijn op weg naar de eeuwigheid. En mensen die op weg zijn naar de eeuwigheid, moeten het hier op aarde aan de weet komen, waar ze straks zullen uitkomen. En daar dient dan ook de prediking toe, om ze dat duidelijk te maken, maar dan alleen ook de eerlijke prediking. Geef dan dat vandaag op vele kansels de boodschap in alle eerlijkheid mag worden gebracht, maar ook met liefde en met inderdaad bewogenheid. Zegen ook dominee Arnoudsen die elders uw woord bedient. Stel hem ook daar waar hij is, stel hem ook daar tot een zegen en geef dat het woord dat hij daar mag brengen ook voor degene die daar naar hem luisteren een zegen mag meebrengen. Wat we te vragen hebben, Heere, er is niets verdiend bij. Er is niets wat wij nodig hebben, waarvan wij kunnen zeggen, Heere, wij moeten dat van u ontvangen. Want u bent dat aan ons verplicht. U bent helemaal niets aan ons verplicht. En als u uw zegen wilt geven, Heere, dan is dat omdat u uzelf ertoe verplicht hebt. Maar nooit om enige verdiensten van onze kant. Laten we dat ook beseffen. We hebben soms zulke hoogmoedige gedachten van onszelf. En soms denken we zelfs heel diep weg dat u aan ons wel het een en ander verplicht bent. Maar wat zou dat dan kunnen zijn, Heere? Alles wat wij hebben ligt veroordeeld. En alle goede werken die er in het leven van uw volk en kinderen zijn, zijn ook nog maar onvolkomen en met zonde bevlekt. Nee, Heere, we belijden het u in alle eerlijkheid. U bent aan ons niets verplicht. Zolang wij u de eer niet geven, zolang ons leven niet volkomen aan u en aan uw dienst gewijd is, Zolang ons hart niet in volmaaktheid naar u uitgaat, zullen we altijd onwaardige mensen zijn. Bedelaars en verder niet. Maar juist zulken gaat u toch genade bewijzen, Heere. U zegt het toch in uw woord, zalig zijn de armen van geest. Zalig die mensen die nooddruftig zijn en behoeftig en die niets hebben en die geen enkel bezit hebben. Zulken, Heere, we zullen er zo meteen van zingen. Zulken bewijst u toch genade. Doe het dan om redenen uit uzelf. Doe het dan om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 72ste psalm. Eerste, tweede vers, de bergen zullen vrede dragen. En daarna het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen. 2 en 7 van Psalm 72. Gemeente, ik stel u voor dat we straks na de prediking uit Psalm 84 zingen, de versen 2 en 5. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer en o God, die ons ten schilde zijt. 2 en 5 van Psalm 84. De Heer heeft in het Nieuwe Testament, en dat is dan vooral de bron van onze kennis, veel geopenbaard van de Heer Jezus. Van zijn komst in deze wereld, van zijn verblijf hier op aarde, van de weg die hij ging, van het lijden dat hij onderging, van de dood, van zijn opstanding, van zijn hemelvaart, al de dingen die met die heilsfeiten te maken hebben, vinden wij in met name de evangeliën in het Nieuwe Testament. Maar toen is die openbaring aangaande de Heer Jezus en zijn werk niet pas voor het eerst aangekondigd. Dat is in het Oude Testament ook al gebeurd. Daar hebben de profeten dienst bij gedaan. De Heer heeft profeten gebruikt om al die dingen die nog zouden moeten gebeuren inderdaad tot stand te doen komen. En ze hebben die boodschap mogen doorgeven. Maar niet alleen deed de Heer dat via profeten. Hij deed dat ook door bepaalde geschiedenissen. En vandaar dat we in het Oude Testament ook heel wat geschiedenissen vinden. Beschrijving van dingen die gebeurden. En waar niet alleen maar mee iets verteld werd van wat toen en daar plaatsvond, maar waarin de Heer ook een bepaalde boodschap heeft willen doorgeven. En zo horen we in het Oude Testament, en we horen het zelfs twee keer in het eerste boek Koningen en in het tweede boek Kronieken. We horen daarvan de koningin van Sheba. En uit heel haar leven wordt dan maar één voorval verteld. Namelijk dat ze een keer naar Jeruzalem ging. Ze had van koning Salomo gehoord. Ze had van zijn wijsheid gehoord. Ze was nieuwsgierig geworden. Ze was belangstellend geworden. Ze had allerlei vragen in haar hart. En dat heeft er haar toegebracht om de reis te maken naar Jeruzalem en daar een conferentie met Salomo te hebben. En tijdens die gebeurtenis heeft die koningin een paar woorden gesproken die door de Heilige Geest staan opgetekend in het woord van God. Maar dat ging maar niet om een gebeurtenis toen. Om een interessant bezoek van de ene koning bij de andere. Maar dat was een boodschap waarin de Heer zijn evangelie ook heeft willen laten verkondigen. En zo gaan we naar de boodschap van onze tekst luisteren. Dat we dat mogen doen. En dan niet alleen maar aan Salomo denken, maar ook aan de Heer Jezus. Dat we dat mogen doen, dat heeft de Heer Jezus onszelf gegeven toen hij die woorden sprak: meer dan Salomo is hier. Hij vergeleek zichzelf met Salomo. En toen hij zichzelf met Salomo vergeleek, toen was zijn conclusie, en dat moesten zijn discipelen en dat moesten scharen ook weten en dat moeten wij ook weten, dan is zijn betekenis veel en veel groter dan die van Salomo. En als we dan de heerlijkheid van Salomo zien, dan bedoelt de Heer ons vanmorgen de nog veel grotere heerlijkheid van de meer dan Salomo te laten zien. Wel, nu laten we gaan luisteren naar die woorden die we in vers 8 en 9 van 1 Koningen 10 aantreffen. Daar lezen we, of daar horen we, dat de koningin van Sheba de lofzang op Salomo zingt. Op Israëls koning. En in die lofzang gaat het in de eerste plaats om de God van de koning. Dan ook om het werk van de koning. En tenslotte om het volk van de koning. En als we zo de tekst gelezen hebben met betrekking op Salomo, dan gaan we hem daarna nog een keer lezen. Maar dan met betrekking op de meer dan Salomo. En dan gaat het weer over de God van de koning en het werk van de koning en het volk van de koning. Ze heeft het inderdaad over de God van de koning. En het is die God die ze looft en prijst. Gelooft zij de Heere, ik lees in vers 9, gelooft zij de Heere uw God. En dan zegt ze drie dingen van deze God. Het eerste is dat hij een behagen gehad heeft in Salomo. Vervolgens dat hij een behagen gehad heeft in Israël. En in de derde plaats dat hij om die redenen alle lof en dankzegging waard is. Als het gaat over de God van Salomo, dan zegt ze allereerst, dat is de God die in u, koning Salomo, een welbehagen gehad heeft. Het is allemaal niet toevallig, volgens haar, dat Salomo koning geworden is. Het is niet om de een of andere reden dat juist Salomo op de troon zit. De reden waarom hij koning geworden is in Israël en niet een van de andere zonen van David. Dat is omdat de Heere het zo wilde. En waarom wilde de Heere het zo? Omdat hij Salomo lief had. Omdat hij een behagen in Salomo had. Omdat hij in gunst op hem neerzag. Dat konden we eigenlijk al weten uit een veel eerdere geschiedenis. Toen Salomo geboren was, kreeg hij van zijn vader David de naam Salomo. Maar de Heere noemde hem ook nog met een andere naam. En de naam waarmee de Heere Salomo noemde, is aan David verteld door de profeet Nathan. Wat was dan de naam die de Heere aan Salomo gaf? Dat was de naam Jedidja, beminde van de Heere. Als baby was hij al door God bemind. Was hij al, laat ik het heel eenvoudig zeggen, Gods lieveling. En dat wilde de Heere van meet af ook uitgedrukt hebben. En alleen dat al had voor David genoeg reden geweest om Salomo als zijn opvolger aan te wijzen. En zo is het dan ook gebeurd. Salomo kreeg deze belangrijke positie om te mogen regeren over het volk des Heeren, want dat was Israël, omdat de Heere hem lief had. Laten we dat vooral in het oog houden. Het gaat om iets dat bij God begonnen is. En wat bij God begonnen is, is eigenlijk altijd een wonder. Je kunt dat in de Bijbel op allerlei manieren nagaan. Maar alles wat God doet en wat bij God zijn oorsprong heeft, dat is wonderlijk. Dat is inderdaad bijzonder. Dat verdient ook onze bijzondere aandacht. De dingen gaan niet vanzelf. En ze gaan zeker niet toevallig. Maar als er wat gebeurt in deze wereld, als we dat terug kunnen leiden tot de wil en de beschikkingen van de Heere, dan is er altijd wel reden om de Heere te aanbidden en te eren. Wel, dat is het eerste wat deze koningin over de God van Salomo zegt. Hij heeft er welbehagen in mensen. Was het dan omdat Salomo heilig was? Was het dan omdat Salomo altijd heel getrouw aan de Heere was toegewijd? En dat hij de Heere van zijn kant ook meer dan iets anders lief had? Was dat de reden waarom de Heere een welbehagen in Salomo had? Wie weet wel beter. Als de Heere zou moeten wachten op iets goeds uit de hand van Salomo, dan moet de Heere lang wachten. En dan gebeurt het nooit. Als God had willen wachten totdat Salomo de Heere in alle oprechtheid met een volkomen hart zou hebben gediend, dan was het nooit gebeurd. Want Salomo was net als u en ik, in zonden ontvangen, in ongerechtigheid geboren. U hoeft alleen maar naar de naam van zijn vader te kijken en naar de naam van zijn moeder. En daar weet je genoeg. Vooral ook als we dan bedenken wat Job gezegd heeft. Wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. Salomo is ook als een zondaar op de wereld gekomen. En dat hij een zondaar was, de Heere is eerlijk genoeg om dat in zijn woord ook duidelijk te laten beschrijven. En er hangt zelfs een grote sluier over het einde van Salomo's leven. En we vragen ons af, hoe is het met die man eigenlijk afgelopen? Zondaar was hij. Dus er was in Salomo niets wat God heeft te bewogen om nou juist op hem het oog te laten vallen. Waarom deed God het dan? Waarom deed God het? Omdat hij het wilde. Waarom had God Salomo lief? Omdat hij hem lief had. Dat is geen antwoord. Maar ik heb geen ander. Dat is het enige antwoord op de vraag waarom had God Salomo lief? Omdat hij Salomo lief had. En dat is Gods geheim. En dat is niet alleen het geheim als je naar Salomo kijkt. Maar deze koningin van Sheba heeft datzelfde geheim ook gezien. In het volk waarover hij koning werd. Want ze zegt ook in dat 9e vers, omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft hij u tot koning over dat volk gezet. Dus er was niet alleen een behagen, een liefdevol behagen bij God ten aanzien van de koning, maar ook ten aanzien van het volk. En weer kan ik zeggen, wat ik van Salomo zei, wat was dat dan voor een volk? Net zo goed een zondig volk, een hardnekkig volk, een wederspannig volk, een volk waarvan de Heere verdriet gehad heeft, een volk dat Gods wil heeft verzaakt en Gods gebod heeft verbroken, een volk zonder enige verdienste. En toch bemind door God. En hoe ze erbij komt, ik weet het niet, maar de Heilige Geest doet het haar zelfs zo zeggen dat zij gelooft dat Israël van eeuwigheid af al bemind is door God. Om welke reden? Om dezelfde reden als waarom God een behagen in Salomo had. Een reden die wij niet kunnen doorgronden. Die voor ons alleen maar een geweldig wonder is. Hoe kan dat nou? God heeft een welbehagen in een volk dat hem iedere keer weer verdriet doet. God heeft welbehagen in een volk dat iedere keer weer nee tegen de Heere zegt. En dan gaan ze andere goden dienen. En dan verzaken ze de dienst des Heeren. En dan ligt de tempel straks helemaal ongebruikt. En dan wordt er niets meer gedaan waar de Heere een behagen in kan hebben. En toch blijft hij dat volk lief hebben. U begrijpt het net zo min. Het is ook niet te vatten. Maar zo is onze God. Ja, zeker, gemeente, zo is onze God. Een God van het welbehagen. Die niet wacht totdat wij enige verdiensten hebben. Maar die uit zichzelf tot mensen, tot zondaren komt. Omdat hij zijn liefde kwijt wil. Omdat hij zijn liefde wil openbaren. Dat deed hij aan Salomo. En dat deed hij aan Israël. Nou, als iemand dat dan ziet, dat de God van Israël zo'n God is, dan kun je ook begrijpen. En dan wil je graag ook instemmen met die koningin als zij zegt: gelooft zij de Heere uw God. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En je kunt nog tientallen andere psalmen citeren waar diezelfde klanken in doorklinken. God zij geloofd, geprezen, aangebeden. De koningin van Sheba kwam zover, alleen al door naar Salomo te kijken en te luisteren. En ze eindigde in God. Wel, hoe staan wij tegenover die God? Over het welbehagen van die God. Over de eeuwige zondaarsliefde van God. Hoe staan wij tegenover de Heere die zich zo openbaart als een God die zijn liefde bewijzen wil? Hebben we voor onszelf ook wel eens iets gezien van het wonder? Het wonder dat de Heere zijn liefde ook naar u uitstrekt gaan en dat hij u in zijn ontferming had opgenomen. Maar we gaan nu eerst nog even verder bij wat die koningin van Sheba over Salomo zei. Niet alleen sprak ze over de God van de koning, maar ze heeft het ook over het werk van de koning. En wat is dat werk van de koning? Het laatste stukje van vers 9. Om recht en gerechtigheid te doen. Salomo is koning geworden met dit doel. Hij moet regeren over het volk des Heren. En dat is een volk van zondaren. Daar houdt de Heere rekening mee. En daarom is een van de belangrijkste taken van de koning recht en gerechtigheid te doen. En wat is recht en gerechtigheid doen? Wat dat voor Israël is, wat dat in die tijd van het Israël van toen betekende, wel het volk leiden in de weg van de gehoorzaamheid aan Gods inzettingen. God heeft zijn inzettingen, zijn wetten, zijn rechten bekendgemaakt aan Israël. En die rechten en die inzettingen moeten worden nageleefd. En de taak van de koning is om ervoor te zorgen dat het volk naar die rechten en die wetten en die inzettingen met de daad leeft. En als dat niet gebeurt, als die rechten geschonden worden en die wetten overtreden, dan is het de taak van de koning om die wetten toch te handhaven en de overtreders te straffen. Want het is de wil van de Heere dat zijn volk altijd in zijn wegen zal gaan. En dat is de eerste opdracht die de koning heeft. Daar moet hij op toezien. Recht en gerechtigheid doen. En als u de geschiedenis van de koningen van Scheba nog even leest in het tweede boek Kronieken, waar die geschiedenis ook staat, dan ziet u dat die koningin daar ook nog iets anders bij gezegd heeft. Namelijk, de taak van de koning was om Israël te verheffen, op een hoger niveau te brengen, op het niveau van de waarachtige vrezen des Heren en de waarachtige dienst des Heren, zodat de Heren van dat volk iets zou terugkrijgen. Heeft de Heere daar geen recht op? Als hij begint met zijn liefde aan dat volk te bewijzen, heeft hij er dan geen recht op dat dat volk hem ook gaat liefhebben? En hoe kan een mens bewijzen dat hij de Heere lief heeft? En echt lief heeft? De Heer Jezus heeft het gezegd. Indien gij mij lief hebt, doet mijn geboden. Leef dan in overeenstemming met mijn heilige wil. Ga dan niet de weg van de zonde. Ga dan niet in de dienst van de zonde verder. Integendeel, houd mijn geboden. Leef voor mijn aangezicht. Dien mij met uw ganse hart. Wat we in het doopformulier lezen. Als het gaat over dat tweede gedeelte in het verbond. Wij worden vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En die nieuwe gehoorzaamheid is God dienen, liefhebben, vrezen met ons hele hart, met onze hele ziel en met alle krachten. Wel nu, dat wilde de Heere van zijn volk Israël ontvangen. En daar had hij alle recht toe. Als Israël let op de vele, vele onverdiende gunstbewijzen, dan zou het in het hart van dat volk gedurig moeten leven. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? En als ze het de koning zouden hebben gevraagd, koning Salomo, vertelt u ons eens wat wij nu voor de Heere zouden kunnen doen, dan zou ik Salomo gezegd hebben, dient hem met uw ganse hart. Wandel in zijn wegen. Want zijn taak, zijn roeping was recht en gerechtigheid te doen. En als er onrecht is, moet de koning het recht zetten. En als het verkeerd gaat in Israël, moet de koning tot bekering roepen. En als er andere meningen verkondigd worden die van de woorden Gods afwijken, dan moet de koning de maatregelen bijnemen. Dat is recht en gerechtigheid doen. Dat was het werk van de koning. En dan heeft ze het ook nog over het volk van die koning. Over de dienaren. Ik ben bij vers 8. Wel gelukzalig zijn uw mannen. Wel gelukzalig deze uw knechten. Waarom? Waarom spreekt ze deze mensen zalig? Waarom vindt ze dat deze mensen toch wel een hele bijzondere positie hebben gekregen? Omdat zij gedurig voor het aangezicht van de koning mogen staan. En omdat ze gedurig de wijsheid van die koning mogen horen. Als zij naar Salomo geluisterd heeft, als hij haar vragen beantwoord heeft, als hij al de raadsels die zij voor hem neerlegde heeft opgelost, ze zegt het zelf, dan is er geen geest meer in haar over. Dan is ze verbaasd. Dan is ze diep verbaasd. Wat een wijsheid. Wat een inzicht. Zo heeft ze het nog nooit van iemand meegemaakt. En omdat zij zo onder de indruk is, kan ze als ze naar die knechten van Salomo kijkt, alleen maar zeggen, mannen, wat zijn jullie bevoorrecht. Wat hebben jullie een pracht leven. Wat een geweldige taak hebben jullie. Je mag gedurig bij deze koning verkeren. Je mag elke dag naar zijn wijsheid horen. Je mag elke dag getuige zijn dat deze koning wel een heel bijzondere koning is. Wat zijn jullie gelukkig. Ja, dat volk, de dienaren van Salomo, zijn inderdaad een gelukkig, een zalig, een welgelukzalig volk. Daar heeft die koningin helemaal gelijk in. Zijn die knechten het van Salomo het met haar eens? Je zou zeggen, natuurlijk zijn ze het daarmee eens. En ze hebben het als een groot wonder en als een bijzonder voorrecht gezien dat ze door de koning waren uitgekozen om op die plaats te staan. De een dit, de ander dat. Doet er niet toe wat, maar allemaal vlakbij de koning. Je kunt niet anders verwachten dan dat deze mensen elke dag weer met de meeste liefde hun werk gingen doen. Want ze werden er elke dag weer een stukje wijzer door. En ze hadden elke dag weer een nieuw inzicht gekregen. En ze konden op hun tijd misschien met de koning ook wel met hun eigen vragen komen. Zoals die koningin dat ook deed. En dan kregen ze nog privéonderwijs van de koning. Een bijzonder bevoorrecht volk. Maar zouden ze het inderdaad zelf ook zo hebben beleefd? Of was het bij die knechten van Salomo toen ook al zoals het zo vaak is en zoals we dat in ons eigen leven ook wel herkennen? Je kunt allerlei voorrechten van de Heer ontvangen. En op den duur zie je niet eens meer dat het voorrechten zijn. Je kunt allerlei zegeningen van de Heer in je leven meekrijgen. En op den duur denk je er nooit meer aan dat het echte zegeningen zijn. Het is net alsof het zo hoort. En als het een keer anders gaat, en als er tegenspoed in plaats van voorspoed komt, dan is het de neiging om ontevreden te worden. En de Heere te verdenken dat hij het verkeerd doet. Zo raken we aan de zegeningen gewoon. En merken we niet meer dat het allemaal nog onverdiende zegeningen zijn. Dat als ze ons ontbreken, dan gaan we de Heere beschuldigen. Alsof het geen genade weldaden waren. Dan nu, zover dan de uitleg van de woorden van de koning, van de koningin met betrekking tot Salomo en toen en daar. Maar nu gaan we die tekst nog een keer lezen. En dan doen we net alsof hij niet in 1 Koningen staat, maar ergens in het Nieuwe Testament. En dat met beroep op dat woord van de Heer Jezus. Lees het zomaar. Als je over Salomo iets leest, denk dan vooral aan mij. Aan degene die meer is dan Salomo. Wel nu, als het daarover gaat, zie je dan in de woorden van de koningin van Sheba niet een profetie van de God van Salomo en van de God van Israël. De God van Salomo en de God van Israël is ook de God van het Nieuwe Testament. Is ook de God en Vader van de Heer Jezus Christus. En is de God met wie wij in aanraking komen. Het is de God die in het begin van ons leven al aanwezig was. En die al de tijd van ons leven door voor ons heeft gezorgd. En het is de God, net zoals toen, de God van het welbehagen. Betrek dat eerst eens even op de Heer Jezus. De God en Vader van de Heer Jezus heeft met zijn Zoon Jezus net hetzelfde gedaan als wat hij in het Oude Testament met Salomo deed. Hij beminde hem. Hij beminde hem. Hij had hem lief. En je mag desnoods de naam van de Heer Jezus ook wel dit jaar noemen. Hij is bij uitstek de beminde van de Heere. Zei de Heere uit de hemel dat niet toen de Heer Jezus gedoopt werd? Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. En zei hij het ook niet op de berg der verheerlijking? Net eender, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Er is nooit een relatie geweest tussen de Vader en de Zoon die hier op aarde precies kon worden nagebeeld. De relatie tussen de God de Vader en de Zoon is een hele bijzondere relatie. En dan moet je eens denken aan wat de Bijbel daarover zegt. Als we lezen dat de Heer Jezus in de schoot van de Vader is geweest. Zo intiem, zo dicht bij de Vader, dat het eigenlijk niet meer intiemer kon. En dat de liefde tussen de Vader en de Zoon daardoor ook een gans bijzondere was. En toen de Heer Jezus op aarde was, toen is die liefde van de Vader tot zijn Zoon niet veranderd. Integendeel, die liefde is gebleven. En toen Christus die bange lijdens wegging, toen is die liefde van de Vader toch gebleven. En zelfs toen de Vader hem verlaten moest, heeft hij hem niet verloochend. Hij kon hem alleen op dat moment geen antwoord meer geven, omdat Jezus toen het allerdiepste van de borgstelling moest doorleven. Maar onmiddellijk daarna is het weer gebleken dat de Vader een welbehagen in de Zoon had. En nog altijd heeft hij dat. Daarom werd Christus ook uitermate verhoogd. Daarom kreeg hij ook een naam boven alle naam. Daarom konden we afgelopen donderdag het even hemelswaard evangelie horen. En daarom mogen we vandaag ook nog weer iets horen van die God en Vader van de Heere Jezus Christus. Maar niet alleen heeft de Vader de Zoon lief, maar God heeft ook zijn volk lief. Er is in deze wereld een volk dat uiteindelijk al vanuit de eeuwigheid door God is bemind geweest. Er was een moment voordat er iets van ons was, waarop God uitsprak dat hij een welbehagen had in die en die en die en die en die en die mensen. De verkorenen van eeuwigheid. Waarom had God ze verkoren? Omdat ze verdiensten hadden, net zo min als toen Israël. Omdat ze iets waard waren, nooit omdat hij ze lief had. En als je vraagt waarom had hij ze dan lief, kun je weer datzelfde antwoord verwachten en een ander antwoord is er niet. Hij had ze lief omdat hij ze lief had. En begrijp het nou maar niet en probeer het nou maar niet te begrijpen. Aanbid het. En als je voor jezelf verwachting mag hebben en geloof kreeg te beoefenen, dat je bij dat door God beminde volk mag horen. Hoe kom je daar trouwens achter? Hoe weet een mens dat hij bij Gods verkoren volk hoort? Moet hij daar een bijzondere openbaring voor ontvangen? Ja, in zekere zin wel. Maar die bijzondere openbaring, het behaagt de Heere om die langs de middellijke weg te geven, althans meestal. En je vindt dat beschreven in onze Dordtse leerregels. Dan moet je de onfeilbare vruchten van die zalige verkiezing in je leven kunnen aanwijzen. En als je daar dan inderdaad met verwondering voor je eigen ziel een keer in geloven mag, dat je erbij hoort, dat God je meetelt in het opschrijven der volken, dat je naam ook een plaats gekregen heeft in het boek des levens, als je dat voor jezelf misschien heel aarzelend hebt leren zien en geloven, dan kan het toch niet anders. Dan ga je die God toch ook aanbidden. Waarom, Heere, was het op mij gemunt? Waarom gaf u uw zoon ook voor mij? Waarom mag ik van tijd tot tijd aan zijn voeten zitten om door hem onderwezen te worden? Waar heb ik dat aan te danken? En je kunt alleen maar verwonderd staan. En je kunt in de eeuwigheid alleen maar verwonderd blijven als de Heere naar je omgekeken heeft. Hebt u daar moeite mee om dat te geloven? Je moet er wel grond voor hebben. Zeker. Je moet er grond voor hebben in het woord van God. Het moet in je leven toch een keer zo ver gekomen zijn dat je die God bent gaan zoeken en dat je die God niet meer kon missen en dat de liefde van die God in je hart werd geopenbaard en dat je aangetrokken werd meer en meer door het woord van de Heere en dat je die zaligmaker waarvan het woord spreekt niet meer kon missen en niet zonder en buiten hem kunt leven. Maar dan, zie dan toch maar te bedenken en te overwegen geregeld weer, wat een geweldig wonder het is, als een mens al wordt stilgezet op zijn weg, als een mens al niet meer verder kan zonder de Heere, als een mens al worstelingen krijgt met de vraag, hoe kom ik met God verzoend? En als de Heere daarmee begon, dan mag je wel verhopen en verwachten dat dat werk doorgaat. Maar dan moet je er gedurig zelf ook wel weer naar staan om op te wassen en toe te nemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus. Ik ben eigenlijk al bezig met een paar andere dingen die we zojuist van Salomo zagen, nu ook op de Heer Jezus toe te passen. Kijk nog eens even naar het werk van die koning. Recht en gerechtigheid te doen, dat is het werk van de Heer Jezus. Dat is hij aan het doen in het leven van al degenen die aan hem gegeven zijn, die tot zijn volk horen, voor wie hij de weg van lijden en sterven en opstanding ging. Hij is gedurig bezig door zijn geest in de harten van de zijnen dit te werken, dat ze in de rechte sporen zullen gaan. Neigt hun hart zich tot kwade wegen, hij waarschuwt hen. Er komt een woord uit de schrift tot hen. En op tijd schrikken ze terug. Maar als ze toch op de weg van de dwaling en van de zonde terecht kwamen, dan laat hij hen niet met rust. Dan roept hij door zijn geest hen terug. Dan laat hij hen een woord lezen of horen waar ze van schrikken. En ze keren terug met belijdenis van hun zonde. En zoals de Heere dat in het leven van de zijnen deed in de tijd van het woord van God, zo doet hij het nog. Hij zorgt ervoor, dat is zijn opdracht mede ook, om recht en gerechtigheid te doen, om het volk waar hij over regeert in de sporen der gerechtigheid te doen gaan. Als een herder gaat hij hen op dat spoor voor, en als een zaligmaker neemt hij hen bij de hand en leidt hij hen in de wegen die de Heere hen wijst. Dat werk, dat recht en gerechtigheid doen, kent u dat ook? Is de Heere u zo ook dierbaar geworden? Heeft u dat wel eens mogen aanbidden, dat de Heere er weer voor zorgde dat u op het goede pad terugkwam? Dat hij niet toeliet dat u verdwaalde en dat u in de verkeerde weg alsmaar voortging naar uw eigen ondergang toe? En dan nog iets over de dienaren van die koning. Ze konden Salomo's wijsheid altijd horen, maar ze moesten er wel zijn en ze moesten er wel naar luisteren. En ze konden niet intussen met allerlei andere dingen bezig zijn. Maar als hun oren open stonden, dan was er genoeg te horen. En als hun ogen open stonden, dan was er genoeg te zien. En dat is voor Gods volk nog zo. Als je bij die koning in dienst mag zijn, dan is er genoeg te horen, gemeente. En dan is er genoeg te zien ook. Maar je moet wel op de plek zijn waar je dat kunt zien en waar je dat kunt horen. En je oren moeten wel openstaan. En je ogen moeten ook wel openstaan. En dan moet je dus de middelen gebruiken. En dan kun je niet zonder dat woord, want daar spreekt hij. En dan kun je niet buiten de verkondiging van dat woord om, want daar spreekt hij ook. En dan kun je niet zonder de meditatie in je leven over al de rijkdommen die de Heere zijn volk heeft toegezegd. Dan moet je er zijn, maar wat een voorrecht om er te mogen zijn. Wat een voorrecht om ook met die koning de vertrouwelijke omgang te hebben. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Loop je met vragen, blijf er niet mee lopen, maar stoot voor hem uit uw ganse hart. Hij heeft genoeg wijsheid en inzicht om uw antwoord te geven. Voel je je verloren en verdrietig en ellendig en schuldig? Zeg het tegen hem. Hij heeft voldoende materiaal bij handen. Hij heeft voldoende onderwijs waar hij een neergebogen ziel moed mee kan inspreken. En waar hij bedrukten mee kan vertroosten. En waar hij ellendigen mee kan opbeuren. Voel je je schuldig? Voel je je een zondaar? Zeg het tegen hem. Want hij weet ook het geheim van de vergeving van zonde. Hij weet ook hoe een afgedwaald schaap terug moet komen. Met andere woorden, zoek die omgang met hem. Het voorrecht is er. Je mag ermee naar hem toe gaan. Zoals Israël met de moeite die ze hadden naar koning Salomo konden gaan. Zo en nog veel rijker wil de Heere beschikbaar zijn, bereikbaar zijn, toegankelijk zijn voor mensen die tot hem de toevlucht nemen. Nu, moet ik nog veel meer woorden gebruiken om aan te tonen dat het volk des Heren werkelijk een gezegend, een zalig volk is. Is het niet terecht als en in de psalmen, maar ook in de mond van de Heer Jezus, er iedere keer weer gesproken wordt over zalig, gelukzalig, wel gelukzalig zijn die en die en die. Wel gelukzalig die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En gaat u zomaar door. En zoekt u het allemaal maar bij elkaar. En er is maar één antwoord mogelijk. En dat is wat die koningin van Scheba van die dienaren zei. Wel gelukzalig zijn degenen die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Amen. Gemeente, laten we samen de Heere danken. We zien opnieuw op tot u, Heere. En dit keer toch ook weer met dankzegging. Vooral ook omdat we uw woord hebben mogen horen. En er was in deze kerkdienst eigenlijk niets wat storend was. Misschien hebben we het wel anders ervaren, dat kan. Wij zijn allemaal weer verschillend en we brengen allerlei dingen mee. En de dingen die we meebrengen, die kunnen ons zo ook beheersen. Dat we in uw huis zitten en onder uw woord zijn. En dat we toch eigenlijk nog niet horen wat er gezegd wordt. Maar Heer, in de uiterlijke zin van het woord waren er geen storingen. De duivel zal ongetwijfeld wel rondgegaan zijn. En hij zal wel geprobeerd hebben ons bij het woord vandaan te houden. Maar niettemin, de boodschap mocht klinken. De boodschap aangaande de meerdere Salomo. De zaligmaker. De koning. De koning die het zalig lot ver boven andere goden kan schenken. De enige en waarachtige zaligmaker. Borg en middelaar. Koning der koning en Heere der heren. En zo, Heere, hebben we vanmorgen kennis mogen maken met hem die van zichzelf gezegd heeft, meer dan Salomo is hier. We danken u ervoor, Heere. Maar laat nu ook datgene waar we de prediking zojuist mee besloten, toch ook maar dat zijn, dat wat leeft in ons hart, de begeerte om naar hem te luisteren. De begeerte, de honger, het uitzien om naar hem te mogen horen, om aan zijn voeten te zitten en om te zien, met geloofsogen te zien, de dingen die hij ons aantoont, de dingen die met zalig worden te maken hebben, de dingen die we niet kunnen missen, de dingen die op de school van de Heilige Geest geleerd worden. Heren, er is veel om over na te denken als we dit woord meenemen en laten we dat ook doen. En dan komt er vanmiddag nog weer een kerkdienst overheen. Heren, wij bidden van u dat u dat woord ook zegenen wilt en dat u ook die dienst wilt bezoeken met uw heil. En dat u de boodschap wilt gebruiken tot geestelijk onderwijs, tot bekering. Maar ook tot versterking van het geloof. Heren, we hebben geen verdiensten. Dat hebt u ons ook vanmorgen een en andermaal duidelijk gezegd. En er is niets in ons wat u kan behagen. Maar u bent begonnen met het welbehagen, Heren. Het onbegrijpelijke wonder. En dat werkt u uit. En zo vraagt u nog steeds niet naar onze verdiensten. U vraagt wel naar onze liefde. En onze liefde tot u moet uitkomen in onze gehoorzaamheid aan u. Werk dat alles, Heere, door uw geest. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we het laatste vers van Psalm 2 zingen. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.